En wij gaan weer naar Genesis 25, waar we enige historische, dan wel persoonlijke mededelingen meekrijgen. Betrekking hebbende op, nou ja, het staat erboven op het nakomelingschap van Ismaël. Maar ik heb u al gezegd, we zitten daar toch met een wat ongelukkige indeling. Namelijk, we zijn aan het eind van het verslag, zoals ons medegedeeld is door Ismaël, notabene. Dat was een heel lang stuk, dat deel van Ismaël. Dat begon namelijk in hoofdstuk 11, vers 27 van Genesis. En het loopt tot hier, Genesis 25, vers 12. Want dat is de ondertekening, om zo te zeggen, door Ismaël van het gedeelte waarvoor hij kennelijk verantwoordelijk is. Ik had natuurlijk moeten zeggen dat hij geacht wordt geschreven te hebben. Maar toen maar. Ik heb u ook gezegd dat dat niet algemeen erkend wordt. Maar dat is gewoon omdat je in een religieuze wereld slecht van tradities afkomt. We hebben nu helemaal geleerd dat Mozes het geschreven heeft. En dan kon je nog promoveren op dat het toch Ezra was, later. Want dat het allemaal in Babel pas geschreven is en verzonnen. Ik las trouwens kort geleden nog. Het zoeken naar het geboortejaar van Abraham is hetzelfde als zoeken naar het geboortejaar van Hans en Grietje. Serieus? Nou ja, men beschouwt het dus gewoon als sprookjes. Maar laat ik daar maar niks over zeggen verder. Maar dit is hoe het is. Vers 12 is de ondertekening door Ismaël. En daarna begint de volgende schrijver. Dat is dus Isaac. Met vers 13. Namelijk, dit zijn de namen der zonen van Ismaël. Met hun namen naar hun geboorten. De eerstgeborene van Ismaël. En dan komt er een rij van 12 namen. Waarvan we sommige later nog eens tegenkomen, andere niet. Ze worden beschouwd als vorsten. Dat wil zeggen, die twaalf van Ismaël zijn natuurlijk net zo goed opperhoofden geworden van stammen, zoals de 12 zonen officieel van Jacob. Later, een fase verder. Maar de eerstgeborene wordt specifiek genoemd in vers 13. De eerstgeborene van Ismaël, Nabajot. Die komen we veel later tegen als de Nabateën. Waar trouwens ook nooit iemand van gehoord heeft. Nauwelijks. Totdat je in Petra terechtkomt. Daar heeft de gids de mond vol over de Nabateën. Enzovoort. Soms denk ik dat is een afleidingsmanoeuvre. Want de plek zelf stamt natuurlijk niet van Nebajot, maar stamt van Esau, Edom, Seir. Dat de afstammelingen van Esau dan later verdreven zijn door de Israëlieten. Dat is zo. En dat ze daarna verdreven zijn door de Nabateën. Dus de afstammelingen van Nebajot of Nabajot. Dat is inderdaad zo. Ik kan nooit nalaten even nog te vermelden dat we deze naam Nabajot ook tegenkomen aan de andere kant van de wereld, namelijk als de Navajo's. En toch een bekende Indianenstam, denk ik.
Karl Mayer,
hè? Dat wou ik zeggen, broeder. We hebben toch allemaal Karl Mayer gelezen. Maar dat weet ik niet echt, hoor. Gek genoeg, bij Karl Mayer denk ik alleen aan Indianenverhalen. Maar het eerste boek dat ik las van Karl Mayer was De Kaperkapitein. Zo heette dat. Hij heeft ook wel andere dingen geschreven. En daarna natuurlijk De Schat in het Zilvermeer. Maar ja, daardoor. Ik heb ze allemaal. Moet ze binnenkort wegdoen, vrees ik. Ruimtegebrek. Maar doe maar. Maar de eerstgeborene is wel Nabajot. Over die Noord-Amerikaanse Indianen. Trouwens, de hele niet alleen Noord, maar ook Zuid. Daar zijn nogal wat theorieën over ontwikkeld in de loop der tijd. Dat ze voor een deel zelf zouden afstammen, niet maar van Ismaël, maar ook van Israël. Van Jacob dus. Dat is ook niet bepaald niet onbekend. Dat is ook al eeuwen geleden beweerd. En dan heb je nog de betrekkelijk recente publicaties. Betrekkelijk recent bedoel ik minder dan 100 jaar geleden. Sorry, maar dat is... Sorry, ja, ik ben niet helemaal bij. Maar betrekkelijk recente publicaties over dat oorspronkelijke, wat men noemt de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking van Fenicische afkomst zou zijn. Op basis van inscripties zelfs, die vroeger niet serieus genomen werden. Maar die men toch tegenwoordig schijnt te kunnen lezen, na vastgesteld te hebben wat voor soort alfabet het was, maar daarna wat voor taal het was, want dat is niet hetzelfde noodzakelijk, enzovoorts. Ik kan u daar niet details van vertellen nu, die heb ik niet bij de hand. Maar op basis van allerlei inscripties enzovoorts en opgravingen, waaruit men zegt het waren Fenicius, en er is uitgebleken dat die Fenicius een min of meer vaste lijndienst hadden tussen de landen aan de Middellandse Zee, met name ook Carthago, zo lang terug dus. En dat het dus Fenicius waren. En dan zeg ik, ja, maar dat is geen nieuws. Ik heb het ook niet als nieuws gelezen. Want de Fenicius waren in hoge mate Israëlieten. En de Carthagers, dat waren Israëlieten. Dat was een Israëlitische nederzetting enzovoorts. Want ik blijf volhouden dat Fenicius, kom op zeg, hoeveel Fenicius waren er eigenlijk in het verleden? Waar woonden die dan? In die paar kilometer brede kuststrook tussen de Middellandse Zee en het Libanongebergte met die paar steden. En die hebben de hele wereld echt niet. Dat was Israël met wie ze verbond hadden in de dagen van David en Salomo en daarna. Gedurende enige eeuwen. En daarna ging het rijk ten onder. Net als Israël zelf trouwens, het tienstammenrijk enzovoorts. Maar goed, dat is een verhaal, ja. Wanneer moet je zoiets vertellen? En de vraag is, moet je het vertellen? Want dan krijg ik altijd klachten dat het niet in de Bijbel staat. Ja, dat is dan lastig natuurlijk. Maar er staat wel meer niet in de Bijbel, wat wij ook geloven. En moeten weten, om het een en ander uit de Bijbel te begrijpen. Dus doe maar. Maar dat was even terzijde. Nabajot. Daarna Kedar, die komen we ook nog vaker tegen als Ismaëlieten, Kedarieten. Abdiel, Mitzal, Misma, Duma, Massa, Hadar, Tema, Jetur, Navis en Ketma. Die hoeft je niet te onthouden, want het wordt niet aangevraagd op het examen. Deze zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen in hun dorpen en paleizen. 12 vorsten naar hun volken. Dus 12 vorsten en hun volken, met andere woorden, er wordt meteen bijgezegd dat het allemaal stamhoofden geworden zijn. En dit zijn de jaren des levens van Ismaël, 137 jaren. En hij gaf de geest en stierf en hij werd verzameld tot zijn volken. Want zo heet dat. Soms heet het verzameld tot zijn vaderen enzovoorts. Kortom, hij stierf, maar er wordt wel meteen bijgezegd dat dat niet het eind van zijn geschiedenis is. Want u ziet dat ook hier al men op de hoogte was, althans de schrijver Jezus, en dat was Isaac, op de hoogte was van iets als het dodenrijk in afwachting van de jongste dag, het oordeel over de levenden en de doden, blijkbaar. Hebben u dat? Ja. Hij werd verzameld tot zijn volken. En hij slept bij zijn vader, staat er dan. geloof over Salomo staat het dan, zoiets. We zeggen altijd, van Salomo zeggen we, hij had 1000 vrouwen en die slept with his vaders. Nou ja, gaat alleen in het Engels, denk ik. Dat is wel grappig. En zij woonden van Havila tot Surtoe. Het vervelende is dat wij niet weten waar het is. En er staat erbij het welk tegenover Egypte is. Dan weet je het nog niet. Daar gaat naar Assur. Oh. Slaat het op Sur of Havila of slaat dat op het hele gebied? En eigenlijk is het onbekend. Dat wil zeggen, er zijn nogal wat theorieën over ontwikkeld. Eigenlijk komt het erop neer, laat ik het eenvoudig doen dan. Havila, de naam komen wij 2 keer tegen in Genesis 10. En Genesis 10 kennen wij als de volkerentafel. Dat wil zeggen de opsomming van de 70 volkeren afstammend van de 3 zonen van Noach. Natuurlijk, daar is het laatste ook nog niet over gezegd, maar toen maar. Maar we komen Havila 2 keer tegen. Dat is in Genesis 10. Vers 7. En dus wordt het eerst vers 6. De zonen van Gam. Want het was Jafet, Gam en Sem. In de volgorde waarin ze hier vermeld worden. En Gam, de zonen van Gam zijn Kush en Mitzrim en Put en Kanaan. En de zonen van Kush zijn Seba en Havila. Het heeft dus wel degelijk iets met Egypte te maken, want Mitzraim, dat is de naam die later gewoon vertaald wordt met Egypte. Egypte noemt zichzelf trouwens ook zo, zag ik. Want als je daar op een vliegveld aankomt, staat er iets als Mizr. Daar staat erom. Dat woord kende ik, want mijn vader zong dat woord altijd in een liedje. Dat heette, oh, Jaapie is getrouwd, want hij heette Jacob. Oh, Jaapie is getrouwd, hij zit in de misère. Dat is het woord voor Egypte. Het is zijn eigen fout, enzovoort. Nou ja. Maar dat liedje van, ik heb het nooit ergens anders gehoord. Ik was dat van Pies Swies of zoiets. Of van, iets van die oude cabaretiers moet dat geweest zijn. Maar ik weet het niet. Maar misère, dat woord kennen wij via het Jiddisch. Maar het is Mizr, van Mitzrayim. En dat is Egypte, ja. Hier is het dus niet vertaald, omdat het hier gaat om eigen namen. Dat heeft men maar laten staan. Maar de zonen van Gam zijn Kush en Mitzrayim. Van Kush zegt men dat het is de Soudaan, zuidelijk van Egypte. Het probleem van sommige van die namen is dat ze inderdaad meerdere keren voorkomen en aanduidingen zijn van verschillende volkeren. Het gevolg is dat men soms een volk zoekt ergens in het oosten, in de Midden-Oostenwereld. En dat is dan abusievelijk omdat het woord duidt op Afrika. En dat is met dit woord ook zo. Kush, Mitzrim, Put, Kanaan. Kortom, Havila wordt hier beschouwd als een kleinzoon van Gam. En het wordt geacht te liggen inderdaad in Afrika. Waarom ook niet? Want van Havila leren wij ook nog iets anders. Namelijk, wij kennen het als het land waar het goud is. Ik ben even aan het zoeken.
Genesis
2. Hè?
Genesis 2.
Ja, dat is al in Genesis 2 bij die rivieren rond de Hof van Eden. Dat is actueel in deze dagen, want ik hoor aan alle kanten dat er een of andere documentaire wordt uitgezonden in enige afleveringen op televisie op zoek naar het paradijsken. Ja. Ik moet u zeggen dat ik dat niet gezien heb en ook niet zal zien. Want,
het gaat meer over het gestaan.
Het zegt me ook niet zoveel, want ja, het is natuurlijk wel leuk om een televisieprogramma te maken en eindje erbij reizen. Ik had wel meegewild, denk ik. Maar je vindt die vier rivieren toch niet bij elkaar. Want die worden genoemd, hè? In Genesis 2. Dat is vers 10. Een rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden, dus die vier rivieren moeten dan ook nog een gemeenschappelijke bron hebben. De naam der eerste is Pison. Deze is het die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is, zodat Havila geassocieerd wordt met goud. Dat moet je even onthouden. En het goud van dit land is goed, daar is ook Bedola en de steen Sardonis. Bedola wordt ook graag de steen te zijn. En de naam der tweede rivier is Gion, deze is die het ganse land Kush omloopt. En de naam der derde rivier is Hedekel, deze is gaande naar het oosten van Asser. Dat wordt geacht de Tigris te zijn. Die andere twee weet men niet. Dit wordt geacht Hedekel wordt geacht de Tigris te zijn. En de vierde rivier is de Frat. Nou ja, dat is dus de Eufraat. Zo heet de Eufraat nou eenmaal in de Bijbel. Maar die andere twee vind je niet. En dat land Kush enzovoort, dat wordt ook heel moeilijk. Want je vindt de naam Kush wel terug. Maar ja, is dat hetzelfde? Wat kwam ik nou gisteren tegen? Iets in Utrecht. In Utrecht? Wat was dat nou? Ik geloof een hogeschool of een universiteit, de Utrecht Universiteit in Breukelen. Nee, in Brooklyn. En Brooklyn is dan weer New York. Een wijk van New York. Hebben jullie dat nog? Maar dat zijn gewoon Nederlandse namen. Heb ik Haarlem nog niet eens genoemd. Haarlem. Toen maar. Sommige plaatsnamen die kom je zoveel tegen. En ook in Europa is dat natuurlijk zo. Hè. Niet alleen dat men ze bij het emigreren heeft meegenomen. Maar hoeveel plaatsen heette de Sankt Anton? In Duits sprekende gebieden. Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. Sint-Antonius, ja. Sankt Anton. Ik weet het niet. En hoeveel mensen heten de Jansen? Van hun achternaam. Of van hun voornaam, Jan. En hoeveel honden heten Vicky? Niet zoveel meer, geloof ik, tegenwoordig. Maar vroeger waren er veel van deze van mij verzekerd. Maar goed. Dus dat weet ik niet, maar Havila wordt hier wel geassocieerd met goud. Dan ga ik even verder, want dat andere Havila, dat wordt genoemd in vers 29 van Genesis 10. Maar daar ben je bij de afstammelingen van Sem, vanaf vers 21, of vers 22 dan. Sem's zonen waren Elam, Assur, Arfaxad, Lut, Aram. En Aram's zonen waren Us en Hul en Geter en Mas. En Arfaxad gewoon Sela. Daar komt de lijn hoor. Sem gewoon Arfaxad, Arfaxad gewoon Sela. Sela gewoon Heber. En Heber kreeg twee zonen, Peleg. Want in zijn dagen is de aarde verdeeld. En zijn broeders naam was Joktan. En Joktan gewoon allemaal dat is Selef en Hatsarmavet en Jarach en Hadoram en Isol en Dikla en Obel en Obel. Nou. En vers 29 en Ofir en Havila en Joab. Deze allen waren zonen van Joktan. In de aardigheid is dan, hier staat Havila, dat is dezelfde naam als uit Genesis 2, maar ook staat hier de naam Ofir en dat maakt het weer lastig, want wij kennen Oostdier als het land van. Wat halen ze uit Ophir? Waar leefden de Ophirieten van? Van het goud. Ja, ook van het goud. Van, ja. En dan staat er de naam Havila ook nog naast. Ophir en Havila. Alleen deze stammen van Sem. En dat maakt het lastig. Daarna kun je natuurlijk nog vragen, maar waar halen ze dan dat goud vandaan? Waar ter wereld, waar ligt dan Ophir of eventueel Havila? Waar ja, van Salomo staat dat dit goud haalde van Ophir. Maar waar was dat dan? En nou, redelijk algemeen. Nee, wat wijdverspreid is, ergens uit het Midden-Oosten, ergens aan de andere kant, oostelijk van die woestijn, daar ergens, daar zouden ze dan de goud gehaald hebben. Persische golf of weet ik veel wat. Maar een andere, toch wijdverbreide gedachte is, uit de Soedan, dat wil zeggen het gebied ten zuiden van Egypte. Want ja, verder wil men niet zoeken. Want het idee dat het uit Zuid-Afrika kwam, dat goud, en dat Ophir dan wel Havila daar gezocht moet worden, dat vindt men veel te ver. En daarom is het buiten het vierkantje, zal ik maar zeggen. En dat telt dan niet mee. Maar van wie stammen dan die ruïnes in Rhodesië? Oh, sorry, Zimbabwe. Kent u die? Ik denk dat je maar op Google hoeft te zoeken op ruïnes Zimbabwe. Dat je er al plaatjes van krijgt. Dat weten ze niet, maar dat er mijnbouw gepleegd is daar in een ver verleden. Dat is zeker. Daar zijn het ruïnes van. Maar wie dat dan gedaan zou moeten hebben, hadden ze geen idee van. En ze vinden daar ook niet zoveel meer, geloof ik. Want als je goud moet hebben, moet je nog iets verder. Nou ja, het is nog een flink stuk. Maar je moet nog een landje verder naar het zuiden. Eén land verder naar het zuiden. Naar Zuid-Afrika. Want dat is legendarisch nog. Want van Rhodesië ben je zo in Johannesburg. Dan ligt nog zo'n bergmijndump. Nou, het zal nu wel weg zijn, denk ik. Maar die zag er zelfs goud uit. Goudkleurig uit in de zon. En toen hebben ze, geloof ik, maar dat, ik ben er daarna niet meer geweest. Daarna hebben ze nog... Die hele berg, geloof ik, zouden ze nog een keer helemaal doornemen. Je weet langzamerhand hoe dat gaat. Want er zijn altijd televisieprogramma's over hoe je goud vindt. Dan moeten ze die hele grond afgraven. En dat moet door de molen moet gewassen worden. En weet ik veel. Dat zouden ze nog een keer doen. Omdat de methoden waarmee die ze tegenwoordig gebruiken beter zijn dan die van 100 of nog langer terug. 150 jaar terug. Enzovoorts. Maar goud, ja, goudmijnen. Nou, ik erover nadenk, ik ben er zelfs in geweest in zo'n goudmijn. Ik moet niet te lang over nadenken, anders krijg ik weer hoofdpijn. Maar, echt. 2 kilometer naar beneden was het. Nou, terwijl ik zeg, weet ik het niet eens meer zeker, want je had ook diamantmijnen daar natuurlijk. Maar ik ben een keer 2 kilometer naar beneden geweest, ja. Ik kan dan denken, breek weer het zweet maar uit. Net als toen. Maar goed, ik zal u daar niet verder over vertellen. Maar het is daar nog steeds. Dus ja, of het buiten bereik is, nee. Want van Salomo staat dat hij schepen liet bouwen. En had in een haven die hij had aangelegd Ezion Geber. En Ezion Geber is wat wij Eilat noemen. Dus aan de kop van de Rode Zee, van de Schelfzee. De Golf van Aqaba dus. Daar. Dat is diezelfde zee waar ze ooit onder Mozes enzovoort zijn doorgetrokken. Een eentje verder naar het zuiden. Bij Nuweiba. Maar goed, daar in die haven. En van daaruit vaar je de Rode Zee uit naar het zuiden. Dan kan je Afrika rond of naar Indië, de andere kant op. En dat hebben ze gedaan, want er staat in de Bijbel. Dat is dat schepen voeren en dan bleven ze 2-3 jaar weg. Gewoon 2 jaar, 3 jaar?
3 jaar, ja.
Ja, dat is precies wat een zeilschip erover doet, de wereld rond. Dat ben ik weer aan het zoeken, want hoe heette die man die dat voor het eerst deed? Die deed er precies zo lang over namelijk. Ik ben...
Je hebt wel die Thor Heyerdahl verhalen. En die bedoel je niet?
Nee, dat was met een vlot en zo. Ja. Hè? Dat was naar de eilanden in de Stille Oceaan. Ja. Nee, maar je kunt wel zeggen dat kan niet. Of dat konden ze niet. Waarom zouden ze dat niet gekund hebben? Ja, ik zou het niet weten. Dat is dat verschrikkelijke idiote evolutionaire denken. Zo van, wij mensen van tegenwoordig zijn zoveel intelligenter dan die mensen van toen. En wij kunnen zoveel meer dan die lui van toen enzovoort. Wij weten zoveel beter. Oh ja? Daar ben je ook mooi klaar mee. Want daardoor hebben wij een stikstofcrisis en een mestcrisis en een klimaatcrisis. En waren we maar dom, dan hadden we die problemen ook niet. En dat zou ons een boel geld bespaard hebben. Maar ik zeg maar wat geks natuurlijk. Hoezo zouden ze dat niet gekund hebben? De Bijbel zegt dat het zo was. En waar haalde Salomo anders dat goud vandaan? En waar haalde hij trouwens al dat koper vandaan? Dat vraag, kent u dat? Heb ik u dat wel eens verteld? Er staat in de Bijbel iets over, ja, in 1 Koningen staat dat. Over hoeveel goud hij had, hoeveel zilver, hoeveel zussen. En van koper staat er, dat kon niet geteld worden. Dat was zo allemachtig veel. Dat staat er zo niet in de Statenvertaling. Maar dat was zoveel, dat konden ze niet tellen. Maar waar moet u dat vandaan gehaald hebben? En het antwoord is eenvoudig, uit Noord-Amerika, uit New England. Want daar vinden ze wel de mijnen terug, de plaatsen waar koper weggehaald is, maar ze vinden niet terug waar het gebleven is. Er zijn onderzoeken naar gedaan. Hoeveel koper moeten ze hier wel niet weggehaald hebben in de loop der tijd? Maar waarvoor dan en waar is het dan gebleven? Dat vinden ze niet terug. Ja, dat is leuk, want wij weten dus nu waar het vandaan kwam. Ja. Dus het waren toch de Vikingen niet die laat staan Columbus. Dat van Columbus heb ik altijd trouwens een belachelijk verhaal gevonden. Ik heb een groot respect voor Columbus, daar gaat het niet om. Maar om nou te zeggen dat die man Amerika ontdekte. En wat vond hij daar? Mensen, hoezo kun je dan volhouden, hij ontdekte Amerika. En waarom nam hij dan een tolk mee? Voor Hebreeuws? Wat moest hij nou met een Hebreeuwse tolk? Omdat hij meende dat die Hebreeën, namelijk Israëlieten, zou tegenkomen. Aan de andere kant van het water. Dat is, van de 10 stammen. Even wachten dat die Hebreeuws zouden spreken.
Hij was toch ook een Jood?
Hij wordt geacht een Jood te zijn, ja, maar dat is een beetje stiekem. Maar hij wordt er zwaar van verdacht. Maar ik moet u zeggen, men weet namelijk eigenlijk niet waar hij vandaan komt. Er zijn natuurlijk verhalen over dat hij van Genua kwam. En Portugal, Spanje gevestigd heeft. Waarvan van Genuese afkomst was. Dat staat nog te bezien, want daar kan men hem ook niet echt thuis brengen. Maar dat is een van de redenen. Mede dat verhaal over die Hebreeuwse tolk. Is een van de redenen waarom men denkt dat hij dan waarschijnlijk een Jood was. Maar het verhaal over Columbus en zijn ontdekking van Amerika wordt uitgebreid beschreven door Simon Wiesenthal. Het gaat slecht met de namen vanavond, hoor. Het komt door die geslachtsregisters natuurlijk. Door Simon Wiesenthal, u weet wel, de grote nazi-jager. Die heeft een boek geschreven over Columbus. En dat was natuurlijk ook een Jood, Simon Wiesenthal. Ik ben even een Zeilen der Hoop heette dat, geloof ik. Dan kan je dat ook nog terugvinden. Dat is de moeite waard, hoor. Zoiets. Maar goed, het zijn allemaal stukjes van een veel groter geheel. Kom ik daar nog weer bij? Oh ja, via Ophir en Havila. Wij weten het niet. Uiteindelijk is het idee dat er twee Havila's waren, in de zin van mannen. Natuurlijk, dat blijkt hier uit Genesis 10, er waren er echt twee. En het idee bestaat zelfs dat de afstammelingen, het nageslacht van die beide Havila's zich met elkaar vermengd hebben, maar niettemin dat een deel naar het oosten getrokken is, een ander deel Afrika in. Maar wie nou wie is, ik kan die twee ook wel qua locatie kun je zien, kan dit zijn, kan dat zijn, maar wie nou wie is, want dat goud in het oosten, dat lijkt mij niet, maar dat goud in het zuiden wel. Maar ja, ze heten hetzelfde. En dat verschijnsel, dat vindt u misschien vreemd. Maar dan kom ik weer bij, wat excentrieke commentaren terecht. Waarvoor excuus. Maar er is natuurlijk ook onderzoek gedaan naar de afstammelingen van Jacob, Israël. Naar de stammen van Israël, maar ook de clans daarvan. Dat wil zeggen, je hebt die 12 zonen van Jacob, om het eenvoudig te houden. Maar om maar eens wat te noemen, zo uit mijn hoofd. Iemand als Benjamin, die had dan ook weer 12 zonen. Ik geloof, meen ik hoor, misschien lig ik nu. Maar ik dacht dat hij er ook 12 had, enzovoorts. Die worden ook bij naam in de Bijbel genoemd. Maar van al die stammen, van Ruben, die zonen die hij had, en soms nog meer dan dat. Maar die geslachtslijnen die worden uitgezet. En dan krijg je dus inderdaad wat ik dan maar noem clans. Want het zijn niet de stammen, maar verdere verdelingen. Maar hoe noem je dat in het Nederlands? Ook een clan, oké. Nou ja, vertel maar. Je kan ze herkennen aan de verschillende rokken die ze droegen. Toch met die ruitjes. Hè? Dat is allemaal geboekstaafd, hè. Van welke clan, welke patroon kleding draagt enzovoort. Nou ja, goed. Maar verschillende clans. Daar is ook nagegaan, maar daaruit blijkt ook dat sommigen met dezelfde naam, dat zijn dan neven of achterneven, dat sommigen met dezelfde naam kennelijk samen verder opgetrokken zijn en dus samen dan toch één clan gevormd hebben. En nou zegt hij natuurlijk, ja, dat lijkt me toch, nou lijkt het me toch wel erg. Dat één keer gebeurt zoiets, toevallig. Maar dat dat vaker gebeurt, dan moet ik u zeggen, ja, maar er zit nog een heel ander verhaal aan vast. Dat is namelijk dat het nog maar zeer de vraag is of de namen die hier vermeld worden, of die namen gegeven zijn reeds bij de geboorte van deze mensen. Van sommigen weet je dat, want we komen straks bij, moet ik wel weer wat voortmaken natuurlijk, maar dan komen we bij Esau en bij Jacob. En dan en wat er daarna verder geboren wordt. En er wordt vaak een naam gegeven, er wordt bijgezegd waarom. En dat is bij de geboorte. Maar sommige mensen dragen namen die ze niet bij de geboorte gekregen hebben, maar pas veel later. En dan wordt het weer een ander verhaal. Dan krijg je twee groepen van mensen die samen één groep vormen, die ze met elkaar vermengen en samen optrekken. Ze emigreren namelijk samen. U weet wel, het ene neefje en het andere neefje zeggen, kom later met ons dus bij de gezinnen gaan we er vandoor. En de een heette Jan en de ander heette Piet. En dan gaan ze er vandoor en dan heten ze Berend. Noemen ze zich dan. U weet wel, van Berendbadje. Ja, gaan er dus ter plekke vandoor. En daarna dragen ze nog maar één naam. Dat is achteraf dus. En meer kan ik er ook niet zo over zeggen. Maar het verschijnsel dat twee totaal verschillende bij elkaar samen optrekken en dan ook nog weer zich verdelen, ja, dat komt wel vaker voor. Had ik het al gehad over de Finnen en de Hongaren? Nee, hè? Laat ik dat dan ook maar niet doen. Ja. Ja. Het heeft taalkundigen verwonderd, de overeenkomst tussen die beide talen, hoe dat kan. Ja, het heeft te doen met splitsing. Eén volk met één taal trekt uit. Eén gaat die kant op, een ander gaat die kant op. En ze leven ver uit elkaar en hun talen komen overeen. Voor een deel. Maar hoe kan dat? Nou ja. Toen. Wij weten het dus niet echt, dus ik ga maar gewoon terug naar Genesis 25. Havila. Zij woonden van Havila, vers 18 was dat, hè, tot Sur toe, het wel tegenover Egypte is, daar gij gaat naar Assur. Ja, dat daar je gaat naar Assur, is dat als je naar Sur reist of als je naar Havila reist en dan nog van welke kant kom je dan? Dus men zegt het ook niks, waar dat dan geweest zou moeten zijn. Maar het noemen van Egypte opent toch inderdaad een weg in de richting van Afrika, dus toma. Dan staat er ook nog, hij heeft zich nedergesloten, nog even iets anders. Die naam Havila, waar het goud is, dan wil je weten wat die naam betekent. Omdat het vaker voorkomt. En dan moet ik u zeggen, Havila is ons woord kalf. Want dat Havila, dat had moeten zijn Gavila, met een G aan het begin. Een git. CH schrijven we dat gewoonlijk. Maar het komt van het Hebreeuwse woord gil, met een CH aan het begin. Gil, of gewoon gal. En het wordt vertaald met, als het een zelfstandig naamwoord is, een cirkel. Draaien. Ja, ja, precies, Gilgal is een synoniem. Dat gil, dat schrijf je met een gimel aan het begin. Het is niet hetzelfde, maar het is wel een synoniem. Dat zou ik u net gaan vertellen. Want wij kennen een kalf in de Bijbel. In Exodus 32, geloof ik. Hè? Bij het gouden kalf namelijk. Is dat geen Exodus 32? Nou, zo. Schiet me ook spontaan te binnen. Het gouden kalf, dat is niet dit woord Havila of zoiets, maar het is Egel. En Egel betekent precies hetzelfde, namelijk draaien. En het wordt ook vertaald met een cirkel. Maar dat schrijf je met een ayin aan het begin. En dan dat is dat E, en dan komt dat Gel, en dat schrijf je met een gimel en een lamet. Dus een G en een L. En het andere van Havila was een geet. Een J en een L. Het zijn overeenkomende woorden, overeenkomende begrippen. En ze betekenen iets als draaien, wentelen, wenden. En officieel staat dan in de boeken, ja, dat woord wordt ook vertaald met kalf. Deze beide wordt vertaald met kalf, omdat een jong rund wordt geacht in het rond te springen. Dat is het. Nou ja, het zal wel. Ik denk ook wel dat dat klopt. Het idee van, je vraagt je toch af hoe je in vredesnaam, je hebt een koe, een rund, maar waarom heet een jong dan een kalf? Dan komt dat woord in vredesnaam vandaan. Nou, dat weet dus niemand. Maar het is dit woord. Gavila. Zie. Of eventueel dat kel, maar dat is moeilijk. Kel, kalf. Zie. Het zijn dezelfde letters min of meer. Alleen soms zijn ze verwisseld. Maar juist die verwisseling van letters, die anagrammen om zo te zeggen, die verwisseling van letters, die zijn kenmerkend voor de spraakverwarring van Babel. En vergis u niet, daar is heus uitgebreid onderzoek nagedaan. Tot op deze dag gebeurt dat. Oh ja, zoon heeft zich daarin verdiept ook, geloof ik, ja.
Ik heb ook een exemplaar van het boek van Mozes' zoon.
Van Mozes' zoon, ja. Ja, hij heeft meerdere boeken geschreven trouwens. Eén over inventarisatie van vele tienduizenden, misschien zijn het inmiddels honderdduizenden woorden in allerlei talen die met elkaar overeenkomen. Of althans verband houden. Maar hij heeft ook een boek geschreven over hoe dat werkt. Hoe dat, die talen veranderen en wat nou kenmerkend is voor. En dat is onder andere dit: de verwisseling van letters in een woord, anagrammen dus. En de andere is dat bepaalde letters in een combinatie gemakkelijk verdwijnen door de tongval. En door diezelfde tongval komen er ook andere letters weer tussen. En welke letters dat zijn enzovoort. En dat is niet een nieuw filologisch onderwerp. Maar dat is al een bestaand en een bekend thema, onderwerp. Ja. Maar goed, het vervelende van dit soort onderwerpen is altijd dat je vroeg of laat bij de Bijbel terechtkomt. En dan houdt het weer op. Dan wil men het niet weten en dan worden er andere theorieën bedacht. En zo ontstaat die grote chaos altijd. Maar toch. De kalf dus. Maar dat ook maar even terzijde. Ik vind het wel leuk, zulke dingen trouwens. Nou goed. En dan staat er. Zij woonden van Avila tot Zutur, dat tegenover Egypte is daar gegaan naar Assur. Dus ik beschouw het gewoon als het gebied tussen Egypte en Assur. De woestijngebied, iets verder naar het oosten dan het land Canaan. Dat is de algemene interpretatie hoor, omdat men het niet nauwkeuriger weet. En dan staat er, hij heeft zich nedergeslagen in de King James Version staat zelfs, and he died. He died in the presence of all his brethren. De Statenvertalers zijn aarzelender. Die vertalen niet met he died, maar hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen. Maar het woord dat daar gebruikt wordt, betekent eigenlijk gewoon, hij heeft zich gevestigd. Waarschijnlijk moet je dat nederslaan tamelijk letterlijk nemen in de zin van tentankers in de grond slaan. Want de lui woonden, die Ismaëlieten, die woonden sowieso in tenten. Stond het hier niet? Ik dacht dat ik het ergens gelezen had. Nou ja, oké. Misschien dan niet hier. Maar ze woonden in tenten. Maar het is gewoon een woord voor wat wij dan eventueel een nederzetting zouden noemen. Ze vestigden zich ergens. En dan staat er gewoon, hij heeft zich, of zij hebben zich, want soms wordt het naar het meervoud vertaald ook nog. Omdat het gaat over een volk. En het volk wordt genoemd met de naam van de stamvader. Dan kan je dus het beschouwen als een enkelvoud vanwege de naam van de stamvader. Maar je kunt het ook beschouwen als een meervoud, omdat het gaat om een verzameling mensen. Ze hebben zich gevestigd voor het aangezicht, dat wil zeggen in de aanwezigheid van al hun of van al zijn broederen. Dat betekent gewoon dat ze in principe bij elkaar zijn blijven wonen, deze Ismaëlieten. Dat ze later, in de dagen van Salomo bijvoorbeeld, verder uit elkaar getrokken zijn, dat mogen dan zo zijn. Maar je wordt geacht te begrijpen dat dit geschreven is door Isaac. Nou ja, tenzij er een goede reden is om te denken dat het een latere toevoeging is. Hetgeen niet ondenkbaar is. Maar het gaat niet over zijn dood en de Statenvertalers hebben dat er ook niet in gelezen. Dat wil zeggen, die Ismaëlieten zijn min of meer bij elkaar gebleven. Als één categorie. En eigenlijk kennen we ze in onze dagen nog steeds als zodanig. Ismaëlieten. Want er is een heel groot volk, met nogal wat verdelingen in stammen, dat zich beschouwt als afstammelingen van Ismaël. Dat weet u toch, hè? Het is de historische basis voor de islam, voor het mohammedanisme. Het idee blijft dat Mohammed, als een Arabier zal ik maar zeggen, beweerde dat waarschijnlijk gewoon terecht, dat die hele Arabische bevolking afstand van Ismaël, maar ook eventueel van Esau, want die twee schijnen ook samen opgetrokken te zijn. En in onze dagen zou je niet weten hoe je het onderscheid zou moeten of zou kunnen maken. Afgezien van dat ook het Mohammedanisme wijder verspreid is dan alleen de Arabische wereld, hè? Dat weet u. Maar ja, waar dan nog meer? Over Nederland willen we het niet hebben, maar in Afrika en in de Oost, in Indië, niet te vergeten, Indonesië, wat vroeger Nederlands-Indië was. Enzovoort. Maar het is ook niet ondenkbaar dat één of meerdere van die afstammelingen van Ismaël daarin zijn getrokken. Zie? En zeker Afrika is in beeld, ook in deze namen die hier genoemd zijn. Dus, doe maar. Te vrezen valt dat heel de islamitische wereld beschouwd moet worden als islamitisch. Binnen het Bijbels kader. Maar toen al. Soms denk ik dat islam toch ook wel sterk lijkt op Ismaël. Maar ja. Het woord, de naam. Toch? Of dat wat zegt. Historisch niet. Maar toen al. En dan staat er. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Maar u weet langzamerhand hoe het werkt, hè? Ele toldood. Dat wil zeggen, dit was het verslag, de geschiedenis, zoals opgetekend door Isaac, de zoon van Abraham, dat je weet wie het is. Zo onderteken je dan. Natuurlijk weten wij wie Isaac is, maar waarom staat het er hierbij? Nou, omdat het een officiële ondertekening is. Wie is die Isaac? En u weet, als het officieel is, dan moet er niet alleen een naam onder, maar een geboortedatum en alles enzovoorts. En in dit geval staat er dan bij de zoon van Abraham. En dat is meteen de verklaring waarom het volgende woord weer is Abraham. En weer met dezelfde uitspraak. Abraham gewoon Isaac. Ja, dat stond er al. Toch? Met iets andere zinsbouw dan, zullen we zeggen. Maar de clue is dat daartussenin, tussen die woorden tweemaal Abraham, dat daar de scheidslijn loopt tussen wat Isaac geschreven heeft en wat nu verder volgt. Het is trouwens grappig om even vast te stellen dat Isaac weer maar een heel klein aandeel heeft in het geheel. We hebben al eerder vastgesteld, Isaac was de passieve man. Er komt natuurlijk nog het een en ander. Hierna. Maar hij was de passieve man. En hij liet het schrijven van de geschiedenis dan toch maar weer aan iemand anders over. Want daar komt het natuurlijk in de praktijk op neer.
Een kandidaat voor het kortste boek dat hij geschreven.
Ja, eigenlijk wel, ja. Want hierna komt. De volgende schrijver is inderdaad Esau. Kijk, het zijn in principe zijn het de echte eerstgeborenen, de natuurlijke oudsten, die de geschiedenis schrijven. Dus we hadden een heel lang verslag door Ismaël, als hoofd van de familie eigenlijk, naar menselijke maatstaven. Dan hebben we even een klein stukje van Isaac, maar die verdwijnt meteen, want het wordt geschreven door Esau. Dat is die andere die van het toneel verdwijnt, maar die wel de oudste was. En die schrijft notabene een heel lang gedeelte, want het begint hier. En dat loopt tot in hoofdstuk 36. Dan ben je dus echt wel heel eind verder. Want daar begint de geschiedenis van Jozef. De zoon van. Nou ja, het verslag van het leven van Jozef. Wie dat geschreven heeft, dat weten we niet, want er staat er niet bij. Dus officieel weten we dat niet. Maar tot Genesis 36, even kijken. Is het van Esau, die dan ondertekent twee keer, geloof ik, in 36 vers 1. Dit nu zijn de geboorten van Esau, welke is Edom. Zie, dat is een identificatie wat uitgebreider is. Twee namen geeft hij zichzelf. En het volgende woord is dan dus weer. Ezau, logischerwijze, zijn we gewend. Ezau nam zijn vrouw uit, de dochter van Kanaan. En dan krijg je nog een kort verhaal daarover. En dat loopt dan tot vers 9, geloof ik. Ja. Want in vers 9 wordt gestart met dit: nu zijn de geboorte van Ezau, de vader der Edomieten, op het gebergte Seir. Punt. Dat is een ondertekening. Dus hij doet het twee keer. Hij heeft er kennelijk nog iets aan toegevoegd in verband met zijn nakomelingenschap. En dan gaat het verder met de geschiedenis zoals beschreven over Jozef. Maar wie dat ondertekent of van wie dat is, weten we niet. Staat er niet bij. Misschien wordt het toch Mozes die zich daarvoor, of die daar verantwoordelijk voor geacht moet worden. Maar dat vermeldt het verslag niet. Maar in Genesis 25, vers 19, gaat het dus verder met Abraham, gewoon Isaac. Zoals beschreven dus nu door Ezau. Abraham gewoon Isaac. En Isaac was 40 jaren oud. Nou begrijp je ook waarom dat hier staat. Hè? Het is even een uitdrukkelijk historisch document. Isaac was 40 jaar oud. Als zij Rebecca, de dochter van Betuel, de Syriër uit Padam Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. Je moet je voorstellen dat je hier zou kunnen beginnen te lezen. Stel dat je het voorgaande niet kent, begint hier het verhaal, zoals geschreven door Ezau. Abraham, gewoon Isaac, wie het was doet er niet toe, maar Abraham kreeg een zoon, Isaac. En Isaac was 40 jaar oud en trouwde met een Rebecca. Die was van Betuel de Syriër uit Padam Aram, de zuster van Laban de Syriër, enzovoorts. Let ook even op dat Rebecca dus wat uitgebreider aangehaald wordt, zodat het niet geheel onbelangrijk is wie zij was en waar ze vandaan kwam. Dat heb ik natuurlijk al eerder aangehaald. Want het blijft het verhaal van, het komt uit de andere tak van de familie. De gepasseerde tak. Die wordt wel degelijk, blijft wel degelijk dominant. En Isaac bad de Heere zeer, vers 21, in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat Isaac hardop bad waar Rebecca bij zat, om zo te zeggen. Want de uitdrukking betekent gewoon dat hij met haar getrouwd was en dat was het. Isaac bad de Heere zeer, met betrekking tot kan het zijn, in verbinding met enzovoort. En misschien inderdaad deden ze dat samen, dat zou kunnen. Maar je moet er begrip voor hebben dat die uitdrukking heel veel breder is. Maar goed, maar hij bad tot de Heere, want zij was onvruchtbaar. Zie hoe makkelijk je dit kunt lezen als Isaac bad de Heere zeer vanwege zijn huisvrouw. Wat was het dan? Nou, ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden. Ik weet niet of dat woord in het woordenboek terecht is gekomen. Verbidden, bestaat dat? Weet ik niet. De Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Ik ben een man, dus ik weet niet hoe dat werkt. Maar kennelijk voelde Rebecca dat zij tweelingen in haar buik had. Want zo staat het er dan, hè? In vers 23. De kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeiden zij, is het zo? Is dat zo? Waarom ben ik dus? Waarom moet mij dit overkomen? En zij ging om de Heere te vragen. Hoe ze dat deed, staat er niet bij. En hoe de Heer haar antwoordde, staat er ook niet bij. Wij weten wel, dat in het geval van Abraham, dan kwam de Heer gewoon op bezoek. Hè? Soms denk ik, misschien moest hij toch ergens in de buurt wezen. Je weet het maar niet. Maar ja, de Heer kwam speciaal op bezoek. Hoe dat bij Sarah ging, weet ik niet. Misschien ook wel. Ik weet het niet, staat er niet bij. Ik vind het wel aardig hoe laconiek het er staat. Want dat willen wij dan weten, toch? Hoe ging dat dan? Weet ik wel niet. Zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar: twee volken zijn in uw buik. Namelijk, en twee natiën, ander woord voor volk. Twee natiën zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. En dan staat er opnieuw, als nu haar dagen vervuld waren om te baren. Ziet, zo waren tweelingen in haar buik. Ik heb al de moeite met het woord tweelingen. Want. Eén tweeling bestaat uit twee. En als er dan tweelingen zijn, dan denk ik, dan zijn het er vier. Maar het probleem is dan nooit opgelost geworden. Ik weet nog steeds niet hoe dat is. Ik zal de woordkeuze anders nemen. Er was een tweeling in haar buik. Dat kan nog, maar een tweelingen, dat begrijp ik niet. Hoe men hierbij komt.
Er wordt ook wel eens met twee van die kinderen gezegd: ja, zij zijn tweelingen.
Ja.
Dan heb je ook vaker dat het niet is, zij zijn een tweeling.
Nee.
Dus dan heeft elke kind, daar ja, wordt ook zelf al.
Ja.
Ja, past hier meer bij.
Weet je hoe het is? Als je dat maar vaak genoeg zo zegt en hoort, dan wordt het normaal en dan komt het in het woordenboek te staan. Ik struikel tegenwoordig over een uitdrukking. Ik kwam hem vandaag twee keer tegen in de krant. Daar stond, dat heeft te maken, en dan moet het woordje met komen. Maar het komt niet. Ze slaan het tegenwoordig over. Is dat wel eens opgevallen? Ja, al vaker. Ja. Ja, en zich beseffen durf ik niet te zeggen, want broeder Bruin is in ons midden, dus vooruit maar. Maar je realiseert je iets of je beseft iets. Maar en toch wordt het veel gezegd. En dat betekent uiteindelijk gewoon, eerst is het fout, maar niemand zegt meer dat iets fout is. Het moet allemaal maar kunnen. Dus dan komt het in het woordenboek. Wat kan ook zo. Ik struikelde dan over. Ik vind het echt een vorm van taalverloedering. Want het is zo. Ik lees zo vaak, vooral in de krant, lees ik zo vaak, en dan weet ik niet wat er staat. Wat bedoelen ze nou? Wat staat daar nou? En dat is omdat de krom taal gebruikt wordt, en ik weet het dan echt niet. Kunnen die mensen zich niet duidelijker uitdrukken? Het is toch een vak. Het is toch een beroep, dat schrijven.
Ja, vroeger had de kranten daar een corrector voor. Die al die dingen naliep.
Er moet een corrector zijn, ja. Ja. Ik ben altijd te laat, maar als ik dan drie fouten gevonden in mijn krant, denk ik, ik had ze aan moeten strepen. Maar goed, dan moet je meteen beginnen voordat je de krant openslaat, pen pakken en dan. Maar ja, het barst ervan. Ja. En dan. Het lidwoord het bestaat ook langzamerhand niet meer. Het is allemaal de. Jongen. Ja. Nou ja, dat mag ik allemaal niet vertellen. Er waren tweelingen in hem. Ik wilde nog wat anders vertellen. Wij kennen de uitdrukking over Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Die uitdrukking wordt in het Nieuwe Testament aangehaald in Romeinen 9. En daar wordt ook iets gezegd over die uitspraak, dat die al gedaan wordt over Esau en Jacob voordat ze geboren zijn. En het argument daarbij is dit, dat wat er verder met hen ook gebeurt, dat valt binnen het kader van Gods profetieën, maar het is niet iets waar zij zelf de oorzaak van zijn of zo. Dat is in Romeinen 9, daar staat dat Rebecca bevrucht was uit Isaac, vers 10. En dan, want als nog niet, als ze nog niet geboren waren, vers 11, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Die lazen we zojuist in Genesis 25. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar eigenlijk moet ik dan vragen, waar staat, ja, je kunt het nou zien, maar waar staat dat Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat? En dan is het verbijsterend te moeten vaststellen dat er staat in Malachi. Het staat helemaal niet in Genesis of in de geschiedenis. Het staat in Malachi, het laatste Bijbelboek. Van de laatste profeet van na de Babylonische ballingschap. Dus ook chronologisch is het laatste Bijbelboek. Malachi. En het begint daarmee. Met die uitspraak. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En het heeft natuurlijk de strekking die het in Romeinen 9 heeft ook. Vers 3 is het van Malachi 1, maar het wordt in vers 2 al geïntroduceerd. En waarom zou het zijn dat die dingen staan hier in Malachi? En ik sla hem gauw weg, dat is omdat het zo pauze is. En dan hoef ik er ook niet lang over te spreken, omdat we moeten pauze. Dat is mooi, hè? Waarom staat dat zo in Malachi, omdat hier een aanloop genomen wordt naar de omstandigheid, in elk geval zoals wij die vandaag kennen, namelijk dat het werk Gods zich niet heeft voortgezet in onze dagen via de ene tak van de familie waarvan je dacht, dat zo gaat het gebeuren, maar via de andere. Dat wil zeggen, niet via Juda, maar via Efraïm. Dat is één. En nog een andere is dat in de dagen van Malachi het probleem ook al speelde. Want men moet in die dagen van de terugkeer uit Babylonische ballingschap dan toch wel eens gedacht hebben, ja, nou zijn we wel terug in het land en nou bouwen wij hier wel een tempel. U weet wel, de tempel van Ezra noemen we die officieel. Maar hoe zit het nou met het Davidische koningshuis? Dat bij de aanvang van de Babylonische ballingschap beëindigd werd in Jeruzalem. Maar waarom wordt dat niet hersteld dan? Zou toch ook moeten? Ja, wat ik nou aanraak is natuurlijk een algemeen theologisch probleem. Want daar wordt de terugkeer uit ballingschap van Babel gezien als de vervulling van Gods belofte met betrekking tot de uiteindelijke terugverzameling van Israël, zijnde alle stammen van Israël. Omdat men niet gelooft dat het in de toekomst zal gebeuren, verklaart men die profetieën over de terugkeer van het hele volk en alle stammen uit de ballingschap, verklaart men weg naar de terugkeer uit de dagen van Ezra, Zerubabel en Nehemia en wie het maar waren. Dan moet je concluderen dus, in de eerste plaats, dat de 10 stammen kennelijk dan deel uitmaken van het Joodse volk, want de 10 stammen zijn als zodanig niet teruggekomen. En als de profeten zeggen, ze komen alle 12 terug en er zijn alleen de Joden teruggekomen, zijn de Joden dus alle 12 stammen van Israël. En dat is de reden waarom het zoveel moeite kost om de mensen te vertellen, nee, dat is niet zo, de Joden zijn alleen de Joden. Want de Joden zelf weten dat maar al te goed. Maar christenen ontkennen dat. Vreemd genoeg. Dat komt door deze schriftverklaring. Men zegt, nee, ze zijn al teruggekeerd. Er komt niet een terugkeer in de toekomst. Dus waren het alle 12 stammen die terugkeren. Daar komt die opvatting vandaan. Heb je dat? En die oorsprong daarvan kent men dikwijls niet. Maar hoe komt men dan, waarom houdt men dan vast aan dit idee? Want het is een dwaas idee. Maar om die reden is dat uitgevonden. En dan nog een ander. Waar de profetieën spreken over een herstel op een of andere wijze van het Davidisch koningshuis, een koninkrijk van het huis van David dat geen einde zou nemen enzovoort. Ja, en men stelt vast, maar dat is niet gebeurd bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Want dat had dan moeten gebeuren eigenlijk. Dan zegt men, nou, dat moet je dus niet letterlijk nemen. Dat moet je overdrachtelijk uitleggen. Daar kom je dus ook nooit meer vanaf. En vandaar dat in grote delen van het christendom men absoluut niet gelooft in een letterlijke wederkomst van Christus om hier op aarde een koninkrijk te vestigen. Dat zit daar dan aan vast. Heb je dat nog? Niettemin, de vraag is natuurlijk toch even, maar hoe zit het dan met het koningshuis van David? Toen moet ik u zeggen, dat is overgeplant naar de 10 stammen van Israël, naar de andere tak van de familie. Kortom, naar Ierland toen. En vandaar 3 keer omgekeerd. Nee, vandaar nog 2 keer omgekeerd. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. 1 keer van Jeruzalem naar Ierland, de 2e keer van Ierland naar Schotland, de 3e keer van Schotland naar Londen. Staat in Ezechiël. En bevindt zich dus onder de 10 stammen van Israël. Heb ik dat nog? De andere lijn. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ja, de Heer heeft 2 ijzers in het vuur, waarbij ik dan ook nog moet opmerken dat de term haten in modern Nederlands een heel negatieve betekenis heeft, maar in de grondtekst niet. Het wil gewoon zeggen, je verwisselt ze, je trekt de een voor boven de ander. Als je het nu wil vertalen met achtergesteld, oké, dat kan. Dan moet je nog vragen, achtergesteld ten opzichte van wat? En dat is het antwoord ten opzichte van Jacob. Neemt niet weg dat Ismaël of eventueel Esau nog steeds dan, als je Israël passeert, staat Esau en Ismaël aan het hoofd van de wereldbevolking. Als eerstgeborene. De natuurlijke eerstgeborene. Alleen die is gepasseerd geworden door Israël en dat is het dan. Negatiever is het niet. En dan vestig je weer de aandacht op dat Ismaël zowel als Esau grote bijdrage hebben geleverd aan het boek Genesis. En dus zijn opgetreden notabene als profeten. Ze worden niet eruit geschopt of zoiets. Ze zijn alleen ondergeschikt. 2 volken zijn in uw buik, stond er in Genesis 25 vers 23... En 2 naties zullen zich uit uw inwendige, want ingewand betekent gewoon het naar binnen gekeerde, zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. Namelijk het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk en de meerdere zal de minder dienen. Als nu haar dagen vervuld werden om te baren, ziet zo waren tweelingen. Ik moet altijd aarzelen. Zo waren 2 in haar buik. En de eerste kwam uit ros. Roodachtig. Daar staat het woord Edom ook bij in. Met een uitgang erachter. Roodachtig. En hij was geheel als een haren kleed. Daarom noemden zij zijn naam Esau. Ik weet niet echt zeker of hij meteen zo behaard was bij zijn geboorte. Ik sluit het ook niet uit. Maar je moet ook begrijpen dat dit met terugziende retrospectief beschreven wordt. En dat het de beschrijving is van hoe hij later was. Maar toch maar. En daarna kwam zijn broeder uit. Oh, daar staat het, daarom noemde men zijn naam Ezau. Dat komt omdat men Ezau vertaalt met ruig. Nou, we het toch over taal hebben. Kent u het woordje rug in het Engels? Rug. Dat is ruig. Dat is een mat. Zo'n kokosmat, dat heet een rug.
Bijna de arm van Jacob.
Dat heet ruw of ruig. Ja. Neem niet weg dat de naam Ezau is afgeleid van Aza, dat is de wortel Aza. En Aza is dat woord dat vertaald wordt met maken in bijvoorbeeld Genesis 1. De Heere maakte. Heb je dat? Je hebt daar het woord scheppen, je hebt ook het woord maken en het andere woord was formeren. In de zin van boetseren. Maar dat woord Aza betekent maken. Of met een ander woord in het Nederlands. Met dezelfde betekenis. Doen. Iets doen. Het is het algemene woord voor actief zijn. Dat is het eigenlijk. En daar komt dat begrip ruig dan vandaan. Zo van, hij was druk. Hij was altijd overal mee bezig. En daarna komt vanzelf het woord jagen. Want dat staat denk ik in het volgende vers. Nou ja, in vers 27. Maar dat is Ezau. Ruig. En het wordt geïllustreerd in hij was geel als een harenkleed. Of ze hem meteen bij de geboorte zo genoemd hebben. Ja, dat weten we eigenlijk niet. Hè? Daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Ezau's verzenen hield. Bij de geboorte? Nou ja, waarschijnlijk. Daarom noemde men zijn naam Jacob. Want Jacob wordt vertaald onder andere dan met hiel. Een hiel. Dat is niet echt de betekenis, dat is de toepassing. Jacob komt van Akab, en Akab met een Q en een B aan het eind. Dat wordt vertaald met afwijken, draaien, gaan we weer draaien. Of met hinderen, in de zin van iets wordt tegengehouden en keert dan een andere kant op. Dat doet de enkel en de hiel aan het been ook. Hè? Het been gaat dan in een andere richting verder, om zo te zeggen. Heb u dat? En anders kijk je nog maar eens naar de achterbenen van je paard of naar de achterpoten van je hond. Wat een vreemde constructie. Want er staan de hielen in de lucht. Er staan niet op de hiel, die staan op de tenen. En de hiel steekt ergens omhoog. Ja. Ik heb persoonlijk de indruk dat waar het over een mens gaat, die hiel natuurlijk ook nog gewoon is. Niet alleen maar een knik of een draai in het, pedestrial extremities. Ja. Die was een vet zwoller, maar die kan ik nou niet uitleggen. Your feet's too big, heet dat. Je pedestal extremities. Maar het is ook draaien zo, op een hiel. Ook in de zin van je bekeren. Andere kant op gaan. Taal is nou helemaal zo. Het is één grondwoord voor, met een heleboel toepassingen. En Jacob kennen we als de man die zich bekeert. En dan heet hij ineens Israël, daarna. Maar toch maar. Ezau vat het op als dat hij gehinderd werd door Jacob. En zegt dat later ook. Als hij zegt, hij heeft me nu twee keer bedrogen. Dan gebruikt hij dat woord voor Jacob, zal ik maar zeggen. Getackled. In goed Nederlands. Ezau en Jacob. En Isaac was 60 jaren oud als hij hen gewoon. Toen was hij al 20 jaar getrouwd dus. Ik vroeg me ook onwillekeurig af hoe oud was Rebecca toen. Nou ja, ook al aardig. En eind heen, denk ik. Maar we weten het niet, hè, want het staat nergens. De enige vrouw waarvan de leeftijd vermeld wordt was Sarah. En daar blijft het bij. En hier gaat het heel snel, het verhaal. Want over de jeugd van die beiden wordt niks vermeld. Er staat dan in vers 27... Als nu deze jongeren groot werden, werd Ezo een man verstandig op de jacht. Onwillekeurig denk je aan, hij werd een geweldig jager. Misschien wel, hij werd een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Maar dan ben je bij Nimrod, hè? In, wat is het, Genesis 10, is dat zeker? Weer Genesis 10. Ja, vers 9, vers 8. Kush, gewoon Nimrod, deze begon geweldig te zijn op de aarde. En hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom wordt gezegd gelijk Nimrod een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En de volgende die een jager wordt, een verstandig op de jacht, is Esau. Dus je komt toch in die richting terecht. Hè? Het algemene idee is dat de jacht staat voor religie. Het jagen. Je vindt ze hier tegenover elkaar natuurlijk. Esau en Jacob, de man met de jacht, staat voor de religie, het najagen van bepaalde idealen, ideeën en wat het maar is. Het moet altijd meer, het moet altijd verder. En een van de gedachten daarachter is ook altijd, het gaat niet maar om de prooi, het gaat niet om het bereiken van het doel, het gaat om het bezig zijn daarmee. De jacht. Heb je dat? Dat is een bekend verschijnsel in het menselijk bedrijf. Volgens uw psychiater, of volgens de filosofen, of wat het maar is. Niet de eindbestemming, maar de rit ernaartoe, zeggen de autofabrikanten dan. En anders de motorfabrikanten, motorfiets, maar fabrikanten wel. En ze hebben gelijk, denk ik ook wel eens. Maar het idee blijft negatief. De jagers in de Bijbel, dat is niet goed. Maar er zit deze betekenis achter. En daarna lees je over Jacob. Het woord veldmanslaar komt voor de hand liggende redenen nu over. Hè. Hij werd verstandig op de jacht. Een veldman, weet het. Het terrein. Het woord voor veld betekent trouwens iets als uitgestrektheid. Give me land, lots of land, don't fence me in, enzovoorts. De uitgestrektheid van het terrein, dat veld. Maar Jacob werd een oprecht man wonende in tenten. Dat oprecht, dat betekent gewoon dat hij niet in zeven sloten tegelijk liep. En toch verder ook weinig ondernam. Althans, hier. Hij was niet moeilijk te volgen, want hij ging niet weg. Hij woonde in tentenstaten. Waarschijnlijk betekent dat gewoon dat hij woonde hier bij de familie. Gewoon thuis. Hij wordt dikwijls ook beschouwd als een huisman. Zo wordt hij beschreven. Wonende in tenten. Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond. Dat is een goede reden voor de liefde van de vader tot de zoon, denk ik wel eens. Hij kon eten aanleveren, het wildbraad. Maar Rebecca, dat is ongeveer het enige wat we van Isaac weten trouwens. Hè? Hij hield van wildbraad. Ja. Maar Rebecca had Jacob lief. Een moederskind zeggen we dan oneerbiedig. Want dat schijnt niet goed te zijn. Maar toen maar. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het over gaat. De een is druk bezig en is steeds weg, zoekt iets. Is een jager, een zoeker. Dat hangt samen met religie ook, hè? Altijd maar zoeken. Ja. En nooit wat bereiken trouwens. Maar Jacob had die behoefte niet. Niettemin moest Jacob later vluchten. En heeft hij toch 20 jaar ergens anders doorgebracht. Maar toen wel. En Jacob had een kooksel gekookt. Wat had hij gekookt? Ik vind het zulke mooie woorden. Je komt ze nergens tegen meer, toch? Maar het heet een kooksel. Ja.
De eerste vegetarische maaltijd.
Ja. Jacob had een kooksel gekookt en die kon dus ook wel koken, maar hij was thuis. Hè? En Esau kwam uit het veld en was moe, want je wordt van religie word je erg moe. En Esau zei tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat, ik weet ook geen deftiger woord, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moe. En dat er twee keer staat, dat rode, dat is omdat men daarom hem Edom genoemd heeft. Hij wist kennelijk ook niet wat het was. En hij zei, dat rode, nou ja. Daarom noemen we zijn naam Edom. Dat had net zo goed kunnen zijn Adam. Ik weet niet waarom het Edom heet. Waarschijnlijk gewoon om ons te vertellen dat het iemand anders was dan Adam. Maar heus, je schrijft het volstrekt 100% hetzelfde. Pas in de Masoretische tekst met de klinkertekens erbij is het al aangegeven als sprekend uit als Edom. Maar het is heus hetzelfde als Adam en nou ik het erover heb ook als Odem. En Odem, dat wordt vertaald met Robijn. Weer een beetje raar, dat is Ruben namelijk. Ruben, ons wordt Ruben. Maar toch rood, maar dat tezijde. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zei Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. Zodat u ziet, je mag dan geen jager zijn, maar hij was wel een handelsman. Verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. Want we hebben er geen woord voor, dus wij zitten opgezadeld met dit ingewikkelde woord. Kan ik daarop ingaan vanavond? Nou, eigenlijk niet meer, want het is al veel te laat daarvoor. Maar ik kan het wel vlug zeggen. Het begrip is begoer. En de betekenis van begoer, met een beet, een kaf en een res. De betekenis van begoer is, officieel weet men het niet, maar het is bij mijn weten is die van afzondering, van isolatie. En dat lijkt mij correct te zijn. Want van Jozef staat dat hij was de afgezonderde zijner broederen. Nou weten we wel dat hij gedurende een lange tijd van zijn broederen afgezonderd was. Maar dan wordt het een woordspeling. Maar in ieder geval, afgezonderd wil zeggen apart gezet voor een bepaald doel. Elders, nee laat ik het anders zeggen. Datzelfde woord begoerd vinden wij terug in enige anagrammen. Zoals ontschiet me dat. Baruch. Berech zocht ik. Berech, Baruch. Dat woord wordt vertaald met een knie. Dat is niet een enkele niel, maar een knie. Maar van daaruit wordt het vertaald met zegening. En het werkwoord zegenen. Dat komt omdat men voor de zegeningen, om zegeningen te ontvangen, moet men eerst op de knieën. Het is misschien wat ver gezocht, maar het is nou eenmaal het woord. Wij kennen het ook als de Gerub. Het zijn dezelfde letters. Gerub. En een Gerub weten we ook niet wat het is. Behalve dan, dat is ook de reden waarom het woord nooit niet vertaald wordt. Dan noemen we het gewoon een gerub. Eventueel vernederlandst in het meervoud tot gerubijnen. Met dank aan Vondel. Zalig keintje. Ja, zalig keintje. Ja, precies. Ja. Het gerubijntje. Maar goed, ik denk altijd dat het gerubintje moet zijn in de uitspraak. Ja, maar, ja, het zalig kindje. Maar Maar toch maar. Gerubijnen of gerubs. Daar weten we ook niet wat het is. Maar als u het mij vraagt... Gerubijnen bestaan ook niet. En voor zover ze wel bestaan... is het een... hoe moet je het zeggen? Een zinnebeeldig iets. Op dezelfde wijze als dat sfinxen niet bestaan... in griffioenen. Noem nog eens wat. Eenhoorns, oké. Okay. Centaur bestaat ook niet. Het zijn, we noemen het fabeldieren, maar in werkelijkheid het zijn symbolische voorstellingen. En dat is een gerub. Bovendien, als je ze telt in de Bijbel, heb je er, of je weet het niet, of maar één, of het zijn er vier. Als er al een getal bij is, zijn het er vier, kan niet missen. En als het nog ergens op lijkt, want we weten niet hoe een gerub eruit ziet, maar als hij ergens op lijkt, dan lijkt hij op een, wat lijkt hij ook alweer? Op een mens, op een
stier,
op een rund, een os, of een leeuw of een arend. Of hij lijkt op alle vier, afhankelijk van welke kant je... Men kijkt noordoost, zuidwest, denk ik wel, uit welke hoek, enzovoort. Het is zinnenbeeldig. En als het dan wat uitbeeldt, wat beeldt het dan uit, is de volgende vraag. En dan komt men gewoonlijk niet verder dan... Ze zijn uitbeelding van de vier evangelisten in het Nieuwe Testament.
Dus misschien van Christus?
Maar dat is het niet. Ze zijn de uitbeelding van Christus, gevieren... ze zijn namelijk een uitbeelding van zijn heerlijkheid. En daarom heet het in Hebreeën hoofdstuk 9, de eerste verse, de gerubijnen der heerlijkheid. Dat is een combinatie die je niet kent, gerubijnen der heerlijkheid. Of het zou moeten zijn, Ezechiël, ik meen meteen hoofdstuk 1 al en later nog een paar keer, waar... een visioen verschijnt aan Ezechiël. En dat visioen, dat ding in het visioen heet de heerlijkheid des Heren. En daar vinden we inderdaad vier gerubs met de gedaante van of het aangezicht van wat ik nu net noemde. De heerlijkheid des Heren heet het collectief bij elkaar. Dus gerubijnen zijn de uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Maar dat zeg ik toch, wat is eerst geboorterecht dan? Begoer, gerub, begoer. Dat gaat om de heerlijkheid van de eerstgeborene. Moeilijker is je niet. En dat dat uitgebeeld wordt in de vier aspecten... die beschreven worden door de vier evangeliën... dan wel de vier evangelisten in het Nieuwe Testament. Ja, dat geloof ik ook. Al ben ik het niet eens met wat men traditioneel... toepast dan, hè. Ik weet niet hoe... niet aan mijn hoofd hoe de Romeinse kerk dat doet. Want daar is het meest bekend eigenlijk. Maar bij mijn weten geeft Matthäus de leeuw. Want dat is de koning. Ziet de Heer als koning beschreven? Dat is Matthäus. In Lucas is hij de mens... Dat kan ook niet missen, Lucas de arts. Lucas, de zoon des mensen. Wat het maar is. En dat is dus de mens. Een van die vier cherubim. Dan krijg je Marcus, waar de Heer beschreven wordt als dienstknecht. Dat is orthodox, moet ik zeggen, hoor, toch. En de dienstknecht, ja, dat is de os. Dat is het lastdier, het trekdier... We hebben abusievelijk het paard daarvoor ingehuurd. Maar dat berust op een misverstand. Het is de os. Wat zei de man? Mozeson. Die zegt, een paard is een os, maar haar ras in het Hebreeuws is ploegen. Maar je laat een paard toch niet ploegen? Een misverstand. Dat is een verschuiving in geweest. Ja. Maar goed, maar de os. En dan krijg je nog het Johannes-evangelie als de arend dus. Johannes spreekt over de Heer in zijn hemelse positie. Dus dat is de volgorde. Hetgeen overeenkomt met de kleuren van de tabernakel. In die volgorde zelfs. Hemelsblauw, peper en scharlaken op getweerd linnen enzovoorts. Maar goed, ik ga het er niet verder over hebben. Waar waren we bij dat... bij de eerstgeboorte. Ja, wij zitten met dat rare woord, want Begoer, ja, dat zijn maar drie letters. En wij, het is de gezegende, het is de van de knielen eventueel. Maar in de eerste plaats de afgezonderde zijn de broederen, de apartgezette, daarmee de bevoorrechte. Wij hebben daar geen woord voor. En hoe komen wij dan aan dit woord? Dat zal ik u zeggen, dat is met dank aan de 70, die van de Septuaginta. Want die hebben daar het woord prototokos voor bedacht. Voor eerstgeboorte. Proto, eerste. Tokos, eerst verworvene. Want een tokos kom je tegen in een toko, dat weet u. En daar kun je wat verwerven. Aanschaffen. Een winkel. Prototokos. En dat naar het Nederlands vertaald wordt dan eerst geboorte. We kennen trouwens ook de andere term, enig geborene. Maar dat is net zo'n constructie. Kunstmatig woord en je moet het vooral niet letterlijk nemen. Niettemin, tenzij anders vermeld, krijgt degene die als eerste geboren wordt het eerst geboorterecht. En dat is de basis eigenlijk voor de, nou ja, de hoe zeggen ze iets? De basis voor de het woord dat de vertalers gekozen hebben dan. Maar het waren niet de Nederlanders, het waren de Grieken die het zo vertaald hebben, om zo te zeggen. Toen zeide Jacob, zweer mij op deze dag, en hij zwoer hem, en hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. Het is niet aan mij vervolgens om u lang bezig te houden met de vraag hoe erg Esau er aan toe was. Dat is meer het werk voor de kinderbijbel en anders door preken. Die gaan over hoe een mens er erg aan toe kan zijn. Die man moet helemaal uitgeput zijn. Misschien heeft hij wel 25 kilometer hard gelopen. Of 42 kilometer, kan misschien ook. Weet je veel. Uitgeput, misschien was er water opgeraakt. Of was het te heet geweest overdag. En had hij helaas niks gevangen. Zijn uiterste best gedaan. En was er helemaal slecht aan toe. En er is een lied van, liggen zo uw problemen. En dan... Nou ja, ik weet dat niet en ik drijf er ook niet de spot mee. Ik zeg alleen dat ik dat niet kan, zulke dingen beschrijven. Hij was er erg aan toe. En niettemin wordt het een hoogst kwalijk genomen dat hij dit gedaan heeft. Hè? Dat weet u toch, hè? Nou ja, er staat in vers 34... hoe het verder ging. Jacob gaf aan Esau brood en het linzenkooksel... Dat schijnt het dan dus geweest te zijn, linzen. Misschien dat ik erop terugkom. En hij at en dronk en hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte. Hier staat dus ook, notabene door hemzelf geschreven. En misschien is het daarom ook zo kort. Toch? Dat hij het verachtte. Dat is bij ons ook een zwaar woord geworden. Maar in ieder geval, we lezen in Hebreeën 12, daar kom ik dan wel op terug volgende keer. We lezen dat niet iemand zijn hoe eerder gelijk Esau die om een spijze zijn eerstgeboorte weggaf. En geen plaats van berouw vond, hoewel hij diezelfde met tranen zocht, staat er. Hij had er dus later wel spijt van. Maar hij ruilde het dus eigenlijk in voor het linzenkooksel. Hier staat dat het linzen waren. Nou weet ik niet of dat zo is. Ik weet niet hoe men erbij komt bij die vertaling. Maar het woord dat gebruikt wordt voor linzen, adas, betekent zoveel als groei. Oké. Buitenissige. Groei, buiten proporties. Maar gewoon groei. Een forse groei. Maar dat begrip hangt samen met het begrip jacht. Want het, jacht en groei hebben met elkaar gemeen dat het altijd gaat om meer en nog meer en nog veel meer. Het is nooit genoeg. Of als het om, niet om hoeveelheid gaat, dan is het, men gaat verder en verder en verder en bereikt nooit een doel. Gaat allemaal maar door. Ik heb ook totaal geen begrip voor het idee dat je qua wereldbeschouwing of politieke signatuur progressief zou moeten zijn. Hoezo progressief? Waarom? Waar moet je naartoe dan? Waar wil je heen? Roodkapje? Ja. Waar moet je naartoe dan? U weet wel, waar moet het naartoe, zeggen we dan? Ja, dat maakt niet uit. Ik hoor nog Wim Kan zeggen, we gaan naar Den Haag, we gaan protesteren. We weten nog niet waar tegen. We nemen spandoeken mee, we weten nog niet wat we erop gaan zetten. Het moet ergens in de 70-jarige geweest zijn. Ik vond hem prachtig. Want zo is het natuurlijk nog steeds nog. Je moet progressief zijn, je moet ergens, waar moet je dan naartoe? Ik begrijp die dingen nooit. Echt niet. Ik doe mijn best, maar ik begrijp het echt nooit. De toekomst heeft u nodig, heb ik van de week gehoord. Waar is die toekomst dan? Laat hij dat hardop tegen mij zeggen, dat hij me nodig heeft. Welke toekomst? Want de toekomst bestaat niet. Men heeft het over mindfuck tegenwoordig. Maar dit vind ik zoiets. Die dingen bestaan helemaal niet. Die verzint men ter plekke. Echt wel. Men verzint de toekomst om vandaag iets geregeld te krijgen wat totaal geen zin heeft. Maar waarom? Ja, omdat iemand zijn naam er aan kan hangen en zeggen, dat heb ik geregeld. Zo die Timmermans, die gaat dat later vertellen. Ik heb geregeld dat ze vanaf 2030 geen verbrandingsmotoren hebben en een fossielvrij leven. Heb je ook een verzameling fossielen in uw rariteitenkabinet? Die moeten weg. Ik vind het zulke onzintaal ook allemaal. Ik heb het er niet op. Maar dat is dit. Jacht, groei. Noem nog eens even één zo'n ding, want we moeten dringend stoppen. Jacht, groei, uitgedrukt in linzen. Zo hebben we namelijk ook surdezen. En het groeit, en het groeit, en het groeit. Het is net of je Annie Schmid nou hoort. En het groeit. En... Nee, dat was die en het fluiten, het fluiten, het fluiten. Ja, oké. Okay. Het groeit, en het groeit. En het wordt maar groter. Volgens mij zijn er sprookjes met die strekking. Niet alleen die van de boom, die wordt hoe langer hoe dikker. Enzovoort. Maar iets van het groeit, en het groeit. En, het wordt, en films van het groeit, en het wordt maar groter. Dat is het streven van de mens, dat is het doen laten van de mens, als heel deze oude schepping. Het blaast zich op en daarna ontploft het zaakje. Dan heb je weliswaar een Big Bang, maar dat is niet het begin der dingen, dat is het eind der dingen. Zie? Kijk, en daar is de mens mee onderweg. Die heeft zijn ideeën, zijn ideaal over hoe het zou moeten zijn en hij werkt eraan. En mocht hij nou een ideaal bereiken, dan verzet hij het gewoon. Dan stelt hij zich een nieuw target, heet dat tegenwoordig in marketingtaal. En dan gaan we weer verder. Dat wil zeggen, er komt nooit een eind aan en een doel wordt nooit bereikt. Maar het illustreert de leegheid van het menselijk bestaan. Hij heeft geen doel om voor te leven. Dat zegt de Bijbel ook. Het is ijdelheid der ijdelheden. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je iets bedenken. Iets van de toekomst heeft men nodig. Of zoiets. Of we gaan progressief. We weten niet waar naartoe, maar we gaan wel samen op weg. Waar ben ik hier eigenlijk? In het gebouw van de kerk. Ik moet oppassen. Maar ik hoop dat u begrijpt wat hier geschilderd wordt. Dat is Esau. Dat is religie. Dat is ook eten van de boom der kennis enzovoorts. Het moet allemaal beter, het moet allemaal anders. We weten alleen niet hoe. En daarom beginnen we maar gewoon met te veranderen. Want we hebben de evolutieleer die zegt dat het automatisch dan vanzelf beter wordt. En dus moet het veranderen, anders wordt het niet beter. En dus wij veranderen, want dan wordt het beter. Maar dat is niet zo. Er zitten wat rare, kromme dingen aan. Nou, en dit is wel degelijk wat de Bijbel dus leert. Anders zou ik er niet over beginnen. Maar dit is wel degelijk wat steeds opnieuw tegenover elkaar gesteld wordt. de werkelijke situatie met betrekking tot het werk dat God doet en wat hij verkiest. En aan de andere kant de situatie van de natuurlijke mens die in zijn zondige omstandigheid, waarbij God buiten werking stelt, buiten zijn gedachtenwereld, moet hij op een of andere wijze zijn eigen doelen stellen. Of zelfs zijn leven zin geven. En dat kan helemaal niet. Dat is de tragiek van de zondige wereld. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben uw woord. En de rijkdom die ons daarin aanreikt. Waardoor u ons de ogen opent voor de situatie waarin de wereld zich bevindt. Maar meer nog, waarbij u onze ogen opent voor u en uw grote werken in de loop van de geschiedenis. Tot in onze dagen. En in het bijzonder ook met betrekking tot die toekomst en die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. We danken u daarom dat wij dit profetisch woord hebben dat zeer vast is en dat we deze avonden hebben om ons daarin te verdiepen, ons te plaatsen op het standpunt dat u zelf inneemt en te zien dat deze onwetende wereld alleen maar een ondergang tegemoet kan gaan. Terwijl waar we ons vertrouwen stellen op u en uw beloften, krijgen wij deel daaraan en daarmee in ons geval aan die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we daarna mogen uitzien en bevelen ons bij u aan, bij de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.